En het is goed om jullie allemaal te zien. En voor de mensen op Zoom, wil ik even goeiedag zeggen. Prijs de Heere. En Gamachi, God zegen. Goed om je te zien. Rebecca, goed om je te zien. Amen. We gaan in het boek van Haggai. Zoek al maar even op. Dat is een heel klein boekje, een paar hoofdstukjes. Letterlijk een paar hoofdstukken. Amen. Haggai hoofdstuk 2. Amen. We moeten nog eventjes wachten tot oktober. En dan kunnen misschien de verdere versoepelingen worden doorgevoerd. In ieder geval, je hoeft al geen afstand meer te houden. Mondmasker is nog eventjes verplicht, maar niet meer voor de spreker. En ik moet zelfs geen 7 meter afstand meer houden. Dus de spreker mag... Oh, ik kan nu niet op iemand zijn gezicht gaan schreeuwen, natuurlijk. Dank de Heer, dan kunnen jullie misschien mijn expressie beter zien. Amen. Haggai, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 9. We lezen eigenlijk het vervolg van vorige week. Zij die er vorige week bij waren, hebben Haggai hoofdstuk 1 gezien. Ik zal er zo dadelijk een korte samenvatting van geven. Maar we gaan even in hoofdstuk 2 vanaf vers 1 beginnen lezen. Op de 21ste dag van... de 7e maand sprak de Heer opnieuw bij monden van de profeet Haggai. Hij droeg hem op. Zeg tegen Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tegen Joshua, zoon van Jozadak en hoge priester, en tegen wie er van het volk nog over zijn. Ja? Dus God had een woord doorheen de profeet Haggai en hij moest dat naar het volk overbrengen. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar hou vol, Zerubabel, spreekt de Heer. Hou vol, Joshua, zoon van Jozadak en hoge priester. Jullie allen, bewoners van dit land. Houd vol, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Vers 5. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten. Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Vers 8. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Amen. En even bidden. Dank u, Jezus, voor uw aanwezigheid. Dank u, Vader, voor deze atmosfeer, Heere, waarin u toelaat, Heere Jezus, dat we tot u kunnen benaderen, Heere, doorheen uw woord, Heere. Halleluja. Laat het vrucht opbrengen in onze hart. In Jezus' naam. Amen. En iemand zeggen amen. Halleluja. We zijn bezig aan een serie genaamd Bouwstenen. Bouwstenen, deel 3. En om kort samen te vatten van de voorbije twee andere preken. We zijn allemaal een bouwwerk. Paulus zegt dat we een bouwwerk zijn, gemaakt ter erie en glorie tot onze Heer. Een bouwwerk geplaatst op het fundament. Het fundament is reeds gelegd. Het fundament is het werk van Jezus. Amen. Fundament is geloof in Jezus Christus. Amen. Wat Hij voor ons heeft gedaan, halleluja, alles... wat wij doen voor hem moet vloeien vanuit het besef wat hij reeds heeft gedaan voor onze identiteit die hij daardoor heeft gegeven. Dus het fundament is hetgeen dat je niet direct ziet in een christelijk leven. Christelijk leven met zijn vruchten en zijn karakteristieken en zijn attitudes, amen. En de werken die we doen die zichtbaar zijn voor anderen, amen, moeten gebouwd worden op iets onzichtbaar, hè? Iets dat onder de grond ligt, maar het heel belangrijke deel, amen, dat is die relatie met de Heer, amen, dat is de relatie met, in het besef van wat Hij reeds heeft gedaan aan het kruis, en van daaruit beginnen we dus te bouwen. We zijn allemaal een levend bouwwerk, en we kunnen kiezen om te bouwen met hout, met stro en allemaal vergankelijke materialen, Of we kunnen kiezen om bouwstenen te gebruiken met onvergankelijke materiaal, zoals goud en zilver en edelsteen. En Paulus zegt dat het vuur, de test van het vuur, zal uitmaken met wat jij hebt gebouwd. Amen. En daarmee dat we interessant vonden om eens te onderzoeken van welke bouwmaterialen, welke bouwstenen gebruik ik in mijn leven, in mijn christelijk leven, om tot dat bouwwerk te komen. En inderdaad, als het vuur komt, als die moeilijke momenten komen, amen, wat schiet er dan nog over van mijn bouwwerk? Valt mijn geloof in duigen uiteen of ik heb gebouwd op de rots, dus mijn huis zal blijven staan, amen, want ik weet in wie ik heb geloofd, amen. En dus, we hebben de eerste preek gezien dat nederigheid tot de Heer een belangrijke bouwsteen is. Amen. Onszelf overgeven, nederig zijn tot Hem. Amen. Hij is in controle, Hij heeft alles in zijn handen. We hebben gezien vorige week bouwsteen 2 is die persoonlijke relatie met God. Amen. Die moet prioritair zijn. Het gaat over prioriteiten stellen. Om het koninkrijk van God. Amen. Op de eerste plaats te zetten. En al die andere zaken zullen wel worden gegeven. En dan komen, ik heb toen die passage gebruikt in Haggai hoofdstuk 1. Vorige week. Weet je nog dat het volk van Israël werd in ballingschap genomen? In 586 voor Christus. Ze zijn voor 70 jaar naar Babylonië moeten gaan. Maar na 70 jaar zegt de Heer, u mag terugkeren. En dus ze begonnen terug Jeruzalem op te bouwen. Ze begonnen de tempel terug op te bouwen, want die was vernietigd door de Babyloniërs. Amen. En ze zijn eraan begonnen, maar er kwam tegenstand en ze hebben het toen opgegeven. En tientallen jaren later lag die tempel nog steeds in ruïnes. En God heeft toen gezegd, zeg tegen het volk, jullie hebben wel huizen gemaakt voor jezelf. Jullie hebben allemaal akkers gemaakt voor jezelf. Alles is in orde voor jezelf, maar mijn huis, zegt de Heer, ligt er in ruïnes bij. En jullie zaaien maar je oogst niks. Met andere woorden, je bent aan het werken, maar je krijgt geen vrucht van je werken, want mijn zegen is niet in uw werk. Want je hebt mijn tempel genegeerd, je hebt mijn huis genegeerd. Je hebt de relatie die ik wou met jullie doorheen vergeving via de tempel, ging dat nog vroeg. Dank de Heer dat dat niet meer is, via de tempel. Het is via, we zijn levende tempels nu doorheen de geest van God, amen. Maar je hebt die relatie genegeerd, je hebt mijn prioriteit, nummer 1, die tempel moest eerst af zijn. Amen, maar je hebt het genegeerd. En dan zegt God, begin eraan, begin terug te werken. Ik zal bij je zijn. Wees niet bang voor die tegenstand die gaat komen. Waardoor dat er misschien een paar bumps in the road zijn, dat je het huis niet meer kan verder bouwen. Maar wees niet bang, ik ben bij je. Amen. Dus dat is de setting van vorige week. En ook van deze week, want we gaan er eigenlijk verder. Het is dus een paar weken verder in het verhaal. En het volk van Israël was dus opnieuw begonnen. He, ze zijn terug begonnen met de tempelherbouw. Heel goed. Ze gehoorzaamden de Heer. Ze begonnen die stenen op te nemen. He, en terug aan die bouw van die nieuwe tempel begonnen. 27 dagen nadien spreekt de Heer in vers 3. Zullen we nog eens even kijken? In Haggai hoofdstuk 2, vers 3. Ze zijn eraan begonnen. Het begint allemaal hoe op te schieten, althans dat dachten ze. Maar toch vraagt de Heer, komt hij af met een vraag. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. God stelt hun een vraag. God stelt hun een vraag. En wanneer God een vraag stelt, is het niet omdat hij het antwoord niet weet. Hè? Het is niet dat hij... hij weet wat er omgaat in de harten van de mensen, in de gedachten van de mensen. Hij wil met deze vraag die hij stelt iets losweken in onze harten. Hij wil vandaag, amen, met de vraag die hij stelt, amen, iets losweken. Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Wat waren de Israëlieten aan het denken? Wel, ik kan er wel iets bij voorstellen. Het was 27 dagen later dan wanneer ze waren begonnen met de bouw van de tempel. En ook al waren ze eraan begonnen, met moed, God begon te zien, ze beginnen te twijfelen. Ze beginnen te twijfelen. Er komt twijfel. Er komt de verleiding om op te geven. Want het werk was immens. Het werk was immens. De tempel was groot. En waar zouden ze al die benodigdheden vandaan gaan halen? Ja, ze kregen benodigdheden van de regerende koning, wat geen Israëliet was. Dat was een Persische koning. Cyrus, denk ik dat was, of Darius, een van de twee. Dus ze kregen wel wat hout en ze kregen wel wat myrtel, weet ik veel, cement. Ik weet niet wat dat ze kregen, maar het was niets vergeleken met wat David had voorbereid voor Salomon om de eerste tempel te bouwen. Het was niets vergeleken met vroeger. Was niets vergeleken. En de verleiding kwam om de moed op te geven, om ermee te stoppen, om te denken, wat heeft het eigenlijk nog voor zin? We gaan nooit meer zoals vroeger die tempel krijgen. Wat heeft het eigenlijk nog voor zin dat ik hier bezig ben? Als je kijkt naar wat het eerst was, en dat is nu kapot. Al dat goud, al dat zilver. We kunnen nooit meer diezelfde glorie krijgen als voorheen. En daarom vroeg God, wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? In zijn vroegere pracht en praal. Het waren waarschijnlijk heel oude mensen, want dat was ondertussen al 70 jaar geleden. Dus die moesten waarschijnlijk al tegen de 90 jaar zijn of zoiets. Hè? Of 80, omdat ze de vroegere tempel nog hadden gezien. En die was overladen, die vroegere tempel, met waardevol materiaal, zoals goud, zilver, brons, edelstenen, speciaal hout, helemaal van Libanon. Het was zoveel dat je het bijna niet kon voorstellen. Eigenlijk, we hebben daar ook nummers van. In het boek van Kronieken staan de getallen. Ze staan opgemeten in talenten. Talent, dat is een standaard die wij niet meer gebruiken. Dat is een soort gewichtsstandaard. Maar omgerekend is ongeveer 3.500 ton aan goud en 34.500 ton aan zilver. Dat wil ik misschien niet veel zeggen. Maar dat zijn ongeveer 350 van die 10 tonner vrachtwagens. Die grote vrachtwagens. En je moet denken dat die vol zitten met goud. Ja? En zo 3000 vrachtwagens vol met zilver. Amen. Iemand heeft een keer de som gemaakt en huidige goud- en zilverprijs genomen en dan kom je op het bedrag van ongeveer 216 miljard. 216 miljard aan goud en zilver. Amen. En dat zijn dan nog conservatieve schattingen. Dus ik kan wel begrijpen, als je daar begint aan die bouw, aan die constructie, en er zijn er een paar die er nog bij waren, die de oude tempel hebben gezien en die het hebben opgezocht, dat je denkt van, maar wat zijn we bezig? We hebben hier amper goud, we hebben hier amper zilver, we hebben amper hout. Maar ik kom vandaag om u te zeggen, vergelijk niet met een ander. Amen. Vergelijk niet met het verleden. Of wat jij denkt je toekomst moet zijn. Amen. Vergelijk niet met je gebuur, maar laat de Heer de standaard maken. Laat de Heer uw vergelijking zijn. Amen. Zie, wij kunnen alleen maar ons best doen. Halleluja. En God doet de rest. Hij zorgt voor de vruchten. Hij zorgt voor de verhoging. Wij zijn geroepen om in Hem te rusten. We zijn geroepen om in Hem te blijven. We zijn geroepen om van Hem te leven en laten we de groei overlaten aan Hem. Amen. De Heer had niet gezegd van, bouw de tempel en zie dat er genoeg goud en zilver aanwezig is. En zie dat je alles verzamelt. Amen. Nee, Hij zei gewoon, begin eraan. Begin er gewoon aan en we zullen wel zien in het verloop van het leven dat ik, amen, in uw noden zal voorzien wanneer dat je het nodig hebt. Maar jij moet gewoon beginnen. Amen. Het maakt niet uit. Ja, het trekt nog op niks. Het trekt nog op niks, zegt de Heer. Maar wacht maar. Je begint aan wat lijkt klein. Wat lijkt niet significant. Maar het zal groter worden dan voorheen. Want ik ben in het werk. Halleluja. We kunnen alleen maar ons best doen. En God doet de rest. We kunnen alleen maar loslaten, in Hem rusten. Van Hem leven en laten groei over. Amen. Aan Hem. De Geest van God zegt, jij bent volmaakt in mij. Jij bent geheiligd door het offer van Jezus. Maar het vlees wil graag vergelijken. De Geest zegt, door in zijn woord, jij bent volmaakt in mij. Je bent geheiligd, je bent gerechtvaardigd. Maar het vlees zegt, ja, ik wil vergelijken om te zien of ik goed bezig ben. Ik wil een standaard hebben, ik wil een referentie. Ik wil zien van waar ik kom. Ik wil vergelijken met die mensen of ik heiliger ben dan hem. Dat is een verleiding, omdat we dan zogezegd goed voelen doorheen onze eigen werken. Maar de Heer zegt, je vergelijkt niet met iemand of anders. Als je met iemand moet vergelijken, vergelijk met Jezus, zegt de Heer. Amen. En Paulus zegt, Ken je die verleiding die komt om jezelf te vergelijken met anderen? Amen. Of de verleiding komt om te vergelijken met het verleden. En het gaat nu momenteel niet zo goed. En je kijkt terug en vroeger was het beter. En je denkt van, oh, vroeger was het beter. En nu is het op niks. En waar is God? En alles loopt niet zoals ik het wil. En dan komt die verleiding om het op te geven. Amen. Paulus zegt in zijn brief aan 2 Korintiërs hoofdstuk 10. Hij zegt, we zijn niet zo overmoedig ons te vergelijken met degenen die zichzelf zo aanprijzen. Laat staan aan ons, aan hen gelijk te stellen. Want zij tonen hoe dom ze zijn door zichzelf als maatstaf en norm te nemen. Wij daarentegen willen niet zo buitensporig hoog van onszelf opgeven. We blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld. Amen. Paulus had, wel, er was een probleem in de Korinthische kerk. Een van de vele problemen, ik heb er al veel over gesproken. Maar die kerk werd geïnfiltreerd door andere apostelen, hè, tussen aanhalingstekens. Andere profeten die afkwamen met allerlei diploma's en referentiemateriaal. Zij prijzen zichzelf aan. Ja? Zij vergeleken hunzelf met Paulus en zeiden, wij zijn veel beter dan Paulus. Wij kunnen veel beter spreken, we hebben veel macht, we hebben meer mirakels en zo verder. Ik overdrijf natuurlijk wel. Maar dat was het probleem. En Paulus zegt, nee, je vergelijkt jezelf niet met een ander. Je bent dom. Amen. Wanneer je jezelf als maatstaf en norm neemt. Blijf binnen de grenzen die God ons heeft gesteld. En de grenzen en het voorbeeld en de standaard is Jezus. Amen. Halleluja. Laten we teruggaan naar het verhaal. Dus de Israëlieten werden opgeroepen om te beginnen met bouwen. Ze werden niet opgeroepen om te bouwen zoals vroeger. Heeft God niet gezegd, maak de tempel zoals het vroeger was. En zie dat het juist hetzelfde is. Heeft hij niet gezegd. Amen. Nee, hij zei gewoon bouwen. En laat God maar bepalen hoe het gebouw wordt. Amen. En als ik dat mag doortrekken naar ons vandaag. God zegt, er is een fundament gelegd. En we zijn een bouwwerk en we beginnen te bouwen. Amen. En sommigen van ons, wij hebben ons eigen denkbeeld van hoe het moet zijn en hoe dat we willen worden. En we beginnen te vergelijken en daar ligt een vergelijking in en een valkuil. Amen. Je kan ofwel heel trotserig worden om te denken van, oh, ik ben goed bezig. Kijk naar al die andere sukkelaars naast mij. Die kunnen nog ineens stoppen met dit en dat, maar ik ben al gestopt met dit en dat. En ik ben zondevrij. Oh, prijs de Heer. En je kan met een opgeblazen borst rondlopen en denken dat je goed bezig bent. Dat is de ene valkuil. En de andere valkuil is natuurlijk dat je vergelijkt en je denkt, ik ben niks waard, ik ga er nooit geraakt, ik kan er nooit mee kunnen stoppen. Omdat je vergelijkt met anderen. En God roept niet op om te vergelijken met je verleden. Hij zegt gewoon, begin met mij, laat het los. Amen. We gaan een bouwwerk maken, maar laat mij maar bepalen hoe het moet zijn. Ja, daar kan eens een scheve muur tussen zitten, maar dat maakt niet uit. Het fundament is goed. En de bouwsteen zijn stenen, edelstenen, goud en zilver, want het zijn mijn vruchten. Amen. Daar kan misschien een raam in zitten dat je dacht van, die zit toch een beetje scheef. Ah, maar de Heer zegt van, nee, laat het maar zitten. Amen. Ik heb je zo gemaakt omdat ik je wil op die plaats, zodat niemand anders daar kan geraken, maar jij wel. Ja, maar ik wil graag zoals die predikant worden en ik wil graag over dat veld prediken met 3000 mensen. God zegt, nee, dat is niet je positie. Ik heb je gezet daar waar je nu bent voor die 3 mensen die ik je wil sturen. Maar als wij maar zitten kijken, ja, nee, ik wil die 3000 mensen, dan gaan die 3 mensen die God voor jou heeft gestuurd, die God heeft gestuurd naar jou, gaan die gewoon voorbij aan jouw zicht, want jij dacht dat je een grote toren moest zijn. Het maakt niet uit of die toren groot is of dat een kleine toren is. Het maakt alleen uit, bouwen we op het fundament en gebruiken we ons bouwwerk voor de glorie van God. Amen. Maar de vijand kent onze zwaktes. Hij kent onze gevoelige plaatsen en we geraken afgeleid. We worden verleid om te kijken naar het verleden, naar anderen. Oh, toen was het wel wat beter. Oh, dat niveau kan ik niet meer halen. Die persoon staat veel verder dan jou en zo verder. Wat er in het verleden is gebeurd, is gebeurd. Wat nu telt, is dat je een nieuwe schepping bent. En dat God met je wil werken om het licht te brengen naar een donkere wereld. En als de Heer met je is, kan je alles opnieuw herbouwen. En het zal zelfs nog beter worden. Amen. Als de Heer met je is, als de Heer betrokken is in ons bouwwerk, in onze relatie, in alles wat we doen voor God. Amen. Dan zal het beter worden dan voorheen. Ik heb ooit een artikel gelezen op Charisma News. Dat is zo'n nieuwssite van een charismatische christen. Er zit niet veel goed op hoor. Maar meer complottheorieën op dan wat anders. Maar er was een goede artikel tussen met als titel Smashing the Goddess Many Pastors Fall Prey To. Dus de godin neerslagen dat vele voorgangers naartoe buigen. En het artikel ging over een van de zonden waaraan de meeste geestelijke leiders, en je hoeft geen pastor te zijn, of gewoon mensen die positie krijgen in de kerk. Het ging over een van de zonden waaraan de meeste geestelijke leiders zich door laten verleiden. En die zonde is elkaars succes met elkaar vergelijken aan de hand van statistieken. Ja? Hoe groot is jouw kerk? Hoeveel mensen komen er naar jouw gemeente? Hoeveel geld stroomt er binnen? Wat voor invloed heb jij in je gemeente? Hoe bekend ben je? Amen. Men denkt dat kwantiteit een vervanging is voor kwaliteit en spiritualiteit. Ik zal het nogmaals zeggen. Men denkt dat kwantiteit hetzelfde is als spiritualiteit. Dat is die verleiding die erin kan sluipen. Maar in Gods koninkrijk komt het niet aan op de kwantiteit. En je bent niet succesvol wanneer je massa's mensen kan lokken. Een voorbeeld, Jezus en zijn bediening. In het begin, klein, het bouwde op in het midden van zijn bediening. 5000 mensen kwamen, stromen van mensen kwamen naar hem luisteren. En dan begon Jezus wat een beetje dieper te gaan. Hè? Als je niet mijn vlees eet en je niet mijn bloed drinkt, dan ben je niet van mij. Mensen denken, oh, wat zit hier allemaal te zeggen? Hè? En kruis opnemen en volgen en afstand doen van je vader en moeder en mij volgen. En mensen begonnen al zo te zien ze van, oké, die mirakels allemaal tof en wel, dat brood en die vis. maar zo direct zo messiaschap gaan claimen en hem, ja, dat is toch een stapje te ver. En uiteindelijk, hoeveel mensen zijn er aan zijn kruis nog overgebleven? Was zijn bediening succesvol aan zijn dood? Stel dat hij niet was opgestaan, dan was zelfs geen voetnoot in de geschiedenis geweest. Dan was het ergens ooit eens een predikant in Galilea of in Juda die eens wonderen heeft gedaan, maar daarna stopte het. Want wie schoot er nog over? Johannes? Hè? En een paar van de vrouwen die meegingen, ik denk 3 of 4, ik weet niet hoeveel. Oké, dank de Heer, hij is opgestaan. Ja, dan was het nog niet een massavolk. Hè? 120 mensen in de bovenste kamer. Dus ik wil maar zeggen, qua kwantiteit was het niet echt, maar het was wel spiritueel. Het was volgens het plan van God. En met die 120 die daar zaten, zou heel de wereld worden geëvangeliseerd. Amen. Zij dachten ook waarschijnlijk, heren, wat kan u doen met ons? We zijn maar met z'n 12 min 1, want 1 heeft zijn eigen opgehangen. We zijn met 11. Wat kunnen we daarmee doen? Het kan toch nooit worden zoals de natie van Israël. He, met die zandkorrels aan de zee en sterren aan de hemel, zoveel volk. U heeft daarvoor. Het kan toch nooit hetzelfde worden? Maar God zegt, vrees niet. Begin gewoon te werken. Begin gewoon te bouwen. Begin gewoon te verspreiden. Je zal wel zien, als ik erin ben, amen, als ik in uw werk ben, dan gaat, ik ga u de geest sturen. Amen, zegt hij. Je hoeft niet bang te zijn, je moet gewoon te wachten totdat je kracht hebt ontvangen van boven. En dan zal je getuige zijn van mij. Die mensen wisten niet wat de geest was. Wat is dat, de geest? Geest ontvangen. Er stond zo wat vage referenties en voorafschaduwingen in het Oude Testament van ik ga u een nieuw geest en een nieuw hart geven. Maar wat houdt dat in praktisch? Zij wisten niet wat te verwachten. Maar op de dag van Pinksteren gebeurde het. En ze gehoorzaamden de Heer. Ze bleven daar en ze wachten totdat ze de geest hadden ontvangen. En 2000 jaar later zitten wij hier. Dank u Jezus. Halleluja. Om terug te gaan naar die verleiding van die zonde. Voor veel voorgangers. Die hun goed voelen, want ze hebben 6000 leden in een gemeente. Wat goed doet het als je 6000 leden hebt in je gemeente, maar bijna niemand heeft een relatie met God. En ze hebben geen spirituele impact in hun wereld. Nu, wat goed doet het met 3 in een gemeente zitten en hebben ook geen relatie? Nou, dat is hetzelfde natuurlijk. Amen. Maar ik wil maar zeggen, amen. Het is misschien goed voor de ego van de voorganger, maar we mogen niet vergelijken met andere bedieningen. We leren van elkaar, maar we gaan niet met elkaar vergelijken. Maar we gaan verheugen. We gaan niet jaloers worden. We gaan niet zien van, oh, zeg, die zijn, waar zit nu nog? Of we gaan, wij zitten hier en die zitten en dat. Nee, we gaan verheugen wanneer dat er iemand wordt gedoopt. Amen. In Brussel. Zoals dat zij nu, amen, dank de Heer, bijna elke week iemand hebben om te dopen. En je zou denken van, goh, vroeger hadden wij dat ook. Maar door je stomme corona, het gaat nooit meer worden zoals vroeger. Het kan nooit meer worden zoals vroeger. Vroeger hadden we dat ook, die mensen. Die kwamen vroeger, zat het hier ook half vol. En nu niet meer. En dus die verleiding komt om te vergelijken, maar de Heer roept ons op vandaag. Wees niet bang. Amen. Recht je rug. Strek je rug. Amen. Sta op mijn fundament. Halleluja. Ik wil in jouw leven komen. En laat mij het maar uitwerken. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En verheug jezelf wanneer dat bij het andere wel goed gaat. Die verleiding komt door, ik hoor dat stemmetje in mij. Wanneer dat ik een andere bediening zie en het gaat er minder goed. En dan komt die stemmetje en zegt, ha, zie hoe slecht dat gaat. Hè? Maar bij u gaat het goed, maar zie. Hè? Ken je dat stemmetje? Het is daarmee die roddelblaadjes die verkopen zo goed. Omdat we lezen graag van de miserie van andere mensen. Dat doe je een beetje goed voelen over jezelf. Dan denkt van, ha, zie, die maakt hetzelfde mee als ik ben niet alleen. He, die bekende BV's, zie, met hun alle pracht en... Alhoewel, ik ben blij dat er een van hun voetstuk valt. He. Alhoewel, dat doet me goed voelen over mezelf. Dat is niet van de Heer. He. Dat is niet van de Heer wanneer we zien dat een broeder of zuster of een bediening of een gemeente het moeilijk heeft en worstelt en dat er zonde is en dat er val is. Amen. Dan moeten we uitroepen tot de Heer. O Heer, halleluja. Vergeef me, Heer, dat ik ook maar een beetje zal verheugen. Amen. Dat ik ook maar een beetje daarin, weet ik veel, een vreemd gevoel heb. Maar Vader, we bidden voor die mensen die zijn gevallen, om ze terug op te heffen. En Heer, gebruik mij, Heer, om die mensen te kunnen herstellen, als u daarvoor mij de kans geeft. Dank u, Jezus. Uiteindelijk komt erop neer. Hè, het gaat niet om mensen in de kerk te brengen, ook al is dat een onderdeel, maar... Niet alleen naar de kerk brengen, maar om ze een discipel te laten worden van de Heer. Amen. Een grote gemeente betekent niet noodzakelijk een gezonde gemeente. Maar een gezonde gemeente is er een waarin elk lid wordt opgeroepen om zich te laten transformeren naar het beeld van de Heer. Een gezonde gemeente is waarin elk lid, amen, zijn steen opneemt, zijn bouwsteen dat de Heer heeft gegeven, en eraan begint, en we moedigen elkaar aan, amen, om verder te blijven gaan. We moedigen elkaar aan om te zien van, is uw fundament wel Jezus Christus en zijn werk aan het kruis. Amen. Dat is een gezonde gemeente. Dat is er een wanneer het leiderschap, amen, niet dominant is, maar andere leiders wil maken. Anderen wil zeggen van, neem je verantwoordelijkheid in Christus op. Neem je talenten op in Christus. Wees niet afhankelijk van mij of van het leiderschap, maar wees afhankelijk van Jezus Christus, onze opperherder. Amen. Filippenzen hoofdstuk 2. En ik eindig hiermee, bijna. Filippenzen hoofdstuk 2. Paulus zegt tegen de kerk in Filippenzen, er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert. Want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na, in plaats van die van Jezus Christus. Zie, een gezonde christen is één, een gezonde christen met een leiderschap. En iedereen heeft een zekere taak gekregen. Iedereen is een licht. Hè? Het is niet omdat je hier geen taak hebt, dat je geen... autoriteit of gezag hebt gekregen van de Heer. Amen. Iedereen, hè, zoals wanneer dat we naar buiten gaan. En dank de Heer voor het goede weer gisteren. Amen. Als we aan het picknicken waren. Maar zo'n zaken. En dat zullen we zeker volgend jaar nog eens doen. Kunnen het begin zijn van contact met andere mensen. Hè? Daar kwamen op het einde toe een paar mensen ook met een stoeltje zitten. Weet je nog, op dat gras. En ik zei nog, hey, jullie komen hier ook picknicken. Volgende keer kunnen we, terwijl dat we aan het betanken zijn, kunnen andere mensen ermee betrekken. Amen. Ik wil maar zeggen, iedereen van ons heeft een functie, heeft een taak gekregen, halleluja, om te schijnen. En dat is niet noodzakelijk hier in de gemeente. Amen, maar dat is vooral buiten de gemeente. En je gaat succesvol en gezond worden wanneer je niet je eigen belangen najaagt, maar die van Jezus Christus. Halleluja. Wanneer ik een kerk wil opstarten, en spijtig genoeg zijn er zoal kerken begonnen, omdat er ruzie was in één gemeente. En egels werden geraakt en dus werd een andere kerk opgestart. Maar als dat is om je ego, amen, te verzachten, of weet ik veel welke pijn dat je hebt, dan gaat het niet gezond worden. Amen. Maakt uit, Jezus is in uw werk of niet. Of de Heer u nu één ziel heeft gegeven om voor te zorgen en spiritueel op te voeden. Of 500. Het maakt niet uit hoeveel. Want op het einde krijgen we allemaal dezelfde beloning. He? Niet waar? Als de Heer u nu één talent heeft gegeven of 10 talenten. Het gaat erom of je trouw bent met hetgeen dat je hebt gekregen. Daar gaat het om. Kan ik terug naar Haggai 2 vers 4? Ik eindig, nu eindig met deze vers. Dank u, Jezus. Dus de Joden werden ontmoedigd. Ze waren aan het vergelijken. Ze waren aan het beginnen bouwen. En er kwamen stemmen op. Waarschijnlijk zegt ze, mannen, wat zijn we hier eigenlijk bezig? Wij kunnen dat nooit hier afkrijgen. Weet jullie wel hoe mooi dat die eerste tempel was? En God zegt, houd vol, Zerubabel, spreekt de Heer, vers 4. Houd vol, Joshua, zoon van... Zoon van Josadak en hoge priester. Hij spreekt dus naar de leiders. Maar hij spreekt ook jullie allen, bewoners van dit land. Hou vol. Dus niet alleen de leiders, maar iedereen die aan het werken was. Spreekt de Heer, werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen ik jullie wegtrok uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd, want dit zegt de Heer van de hemelse machten. Nog een korte tijd, en hier komt de belofte. Een ogenblik slechts. En ik zal de hemel en aarde, zee en het land doen beven. Dat wil zeggen dat God zaken in gang zet. Die buiten uw controle liggen. Ja? Dat hij zelfs het goud en het zilver van andere volkeren op de een of andere manier laat stromen naar Juda, naar Jeruzalem, zodat ze de tempel kunnen bouwen. Ja? En dat is ook trouwens gebeurd. Die tempel... Ze hebben het wel niet allemaal kunnen zien, maar die tempel was in de tijd van Herodes, dus dat was dan vlak aan de tijd van Jezus. Herodes heeft daar een magnifieke tempel van gemaakt. Dat is een van de 7 wereldwonderen in die tijd, hè, van bouwwerken. Dat was ongelooflijk groot en mooi. En het is uiteindelijk ook geworden zoals de Heer heeft gezegd. Ik zal nog eens even verder lezen. Alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toeval in en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen. En van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven. Moeten we deze profetie letterlijk gaan nemen? Dat het in hun tijd is letterlijk vervuld? Ja en nee, maar het is inderdaad zo gebeurd dat zij hun tempel hebben kunnen herbouwen. Maar die luister die groter is, zoals hij zegt, de luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, is pas volledig tot zijn recht gekomen wanneer Jezus in die tempel kwam. 500 jaar later. En wanneer hij zei, breek deze tempel af. En ik zal het in 3 dagen herbouwen. Amen. Van daaruit, amen, zal ik jullie vrede en voorzien. Dus het spreekt over iets groter dan alleen maar een stenen tempel. En Jezus heeft dit inderdaad vervuld. Dank u, Jezus. Maar zij wisten dat natuurlijk niet. En jij weet soms ook niet waaraan dat je begint. Maar de Heer zegt iets van, doe dit, bel die persoon op, doe dat. En je denkt van, wil dat je allemaal genut, heren. Helemaal genut, ik heb dat vroeger allemaal geprobeerd. En dat zal nooit worden zoals vroeger. Maar de Heer zegt niet van, laat ons niet direct het resultaat zien. Maar geeft wel de belofte, als je eraan begint met mij, vroeger of later, zal er iets van komen. En we zien het niet altijd. We zien het niet altijd. Amen. Ik ken voorgangers die in bediening zijn begonnen. En die klein zijn begonnen. En klein zijn geëindigd. Maar nadien pakte iemand de draad verderop. En boem, was er ineens een bloei. Amen. Maar als die voorganger de hele tijd had zitten kijken van... dat ga je niet vooruit. En ik dacht dat hij hier 100 man ging worden. En dat dat groot ging zijn. Maar hij is gewoon blijven vechten. Hij is blijven geven, blijven prediken, blijven helpen, blijven dienen. Amen. Hetgeen dat God hem had gezegd om te doen. Maar hij heeft niet de volledige vruchten gezien. Maar dat was ook niet zijn ding, dat was voor de volgeling. Dat was zoals David. David had een visioen van de tempel. Magnifiek, al die zaken, al die goud, al dat zilver en zo verder. Maar God zei, nee, het gaat niet voor u zijn. Je gaat het wel voorbereiden, maar je gaat niet de finished product zien. Uw zoon zal dat zien, maar jij gaat in het graf zitten. Jij gaat bij mij zijn, want er lag bloed aan uw hand. Dus jij gaat het niet zijn. Dat moet toch frustrerend zijn voor David. Die heel zijn leven iets wou bouwen voor de Heer. En het enige wat hij had was een tentje. Een tabernakel. En hij wou die tempel. Hij wou dat glorieus bouwwerk. Zodat alle volkeren konden zien. Maar God zei, nee, het is niet voor u. Maar je kan wel voorbereiden. Oh nee, zei God, voorbereiden is niks voor mij. Ik wil de dingen krijgen. Ik wil het lint doorknippen. Ik wil het applaus krijgen. Ik wil in de gazet staan van hè, David, koning David, zie wat hij heeft gemaakt. Dank u, Jezus. Amen. God zegt, ik bezit het allemaal. Ik heb het goud, ik heb het zilver. Maar God, ik heb dit nodig. Blijf gewoon doen. Want ik heb gezegd, ik zal het de gepaste tijden voorzien. Halleluja. Ik ben op zoek naar handen. Om te werken. Halleluja. Ik ben op zoek om handen om te helpen. Dank. Maak je geen zorgen om je tegenstanders. Oordeel is van mij, zegt de Heer. Ik zal het land, de zee, de hemel en de aarde doen beven. Ik zal het allemaal doen beven. Om ervoor te zorgen dat mijn woord zal uitkomen. Aan mijn broeder Johan. En Given, kun je jullie komen? Amen. Dank u, Jezus. Als we onze ogen gefocust houden dat Jezus bij ons is. Dan kunnen we niet teleurgesteld geraken. Amen. Dan kunnen we niet teleurgesteld geraken. God is in het, Vader. Halleluja. Help ons vandaag, Heer, onze doelen samen te stellen op één lijn met U toe. Want als we verkeerde doel stellen, Heer, gaan we gefrustreerd geraken. Als we gaan vergelijken met Jan en alle man, met vroeger en weet ik veel, met wat nog allemaal. En het gaat niet op dezelfde lijn zijn met U, gaan we gefrustreerd zijn. Gaan we teleurgesteld zijn? Gaan we aanstoot nemen? Gaan we bang worden? Gaan we willen opgeven? Jesus, halleluja. Wees in ons midden, Heer. Halleluja. We will build, halleluja, your house upon your foundation, Lord Jesus. Dank u, Heer. Heer heeft gezegd, de glorie gaat groter zijn. Je denkt misschien van, amai, dit gebouw? Dit gebouw met die vieze tapieplein. En dat is geen vieze tapieplein, zeg maar. Amen. Met die mooie stoel. Dat is een mooie stoel, denk de Heer. Amen. Gaat dat mooier zijn dan die tempel? Ja. Want de geest van God woont nu in levende tempels. De glorie van de Heer. Halleluja. Kan u aanwezig. Kan u gevoeld worden. Kan u volmaakt doen voelen. Halleluja. Kan u maken in een kind van God. Halleluja. En dat is meer waard dan al het bloed van stieren en kalveren en al die offers die ze hebben gebracht daar in die tempel. De Heer zegt, jij bent een levend, welgevallig offer. Breng je aanbidding tot mij, zegt de Heer. Amen. Laten we nog een lied zingen. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, God. Worthy of every song we could ever